Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Snelheid van Geld. We zijn bij de laatste aflevering van serie 2. En serie 2 ging over de knopen die het nieuwe kabinet moet gaan ontwarren, zou ik maar zeggen. We hebben het gehad over de financiën, we hebben het gehad over het klimaat, we hebben het gehad over de woningmarkt. En we gaan het vandaag hebben over de arbeidsmarkt. Ik ben Ruud.
Ik ben Karima.
En we hebben opnieuw twee leuke gasten die er heel veel van weten. Dus we zijn benieuwd, want ook dit is best wel een ingewikkeld onderwerp. Als eerste, Ingrid, wil jij je even voorstellen?
Ja, ik ben Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie van Nederland.
En Michael?
Ik ben Michael Volkerink, werkzaam als econoom bij de Nederlandse Bank. En hou me voornamelijk bezig met onderzoek en adviezen op het gebied van arbeidsmarkt en loonontwikkeling.
Ja, nou dat is gelijk een mooi bruggetje naar de eerste vraag. Want laten we eerst maar eens kijken, Michael, naar hoe groot is dit probleem nou eigenlijk? Wat is het probleem in die arbeidsmarkt? Hoe staan we ervoor?
Ik denk dat een van de belangrijkste uitdagingen voor het nieuwe kabinet en ook voor kabinetten daarna is inderdaad de krapte. Hè. De arbeidsmarkt is nu al krap. We weten dat al vrij lange tijd de werkloosheid laag is. Er zijn veel vacatures, ook meer vacatures dan werklozen. En ook ondernemers geven keer op keer aan eigenlijk dat een tekort aan personeel een van de grootste belemmeringen is. En recent heb ik samen met wat collega's eigenlijk een analyse geschreven, een probleemschets. Waar we ook zien op basis van berekeningen van het CBS en het CPB. Dat ook in de komende decennia de arbeidsmarkt krap zal blijven. Omdat er gewoon steeds minder mensen op de arbeidsmarkt zullen toetreden.
Kun je wat cijfers noemen?
Op die middellange, lange termijn gericht zien we dat zeg maar, de groei van het arbeidsaanbod, hè, dus het aantal mensen wat beschikbaar is om te werken op de arbeidsmarkt, dat die groei eigenlijk bijna naar nul gaat. Dus dat betekent eigenlijk dat het tussen 2026 en 2040, volgens het planbureau en het CBS, dat we er nauwelijks extra handjes bij krijgen.
Komt er niemand bij?
Komt er bijna niemand bij. Terwijl we natuurlijk wel gewend zijn altijd zo gebeurd is. Dus als we de economie op peil willen houden, dat hebben we ook in die probleemschets aangegeven. We zijn gewend aan een economische groei van zo'n 1,5% per jaar.
Dan heb je meer mensen nodig.
Dat komt onder andere door meer mensen en omdat mensen handiger worden. Hè, de arbeidsproductiviteit gaat omhoog. Maar als alles voor rekening van de arbeidsproductiviteit moet komen, ja, dan gaan we misschien naar 0,5%, 0,6% per jaar. En dat is echt een andere wereld dan dat we geweest zijn. Dus daar ligt wel een beetje de uitdaging.
Ja, want met dat er nauwelijks mensen bijkomen, betekent dus dat er wel mensen komen, maar dat er meer mensen vertrekken dan dat er mensen bijkomen.
Nou, bijna evenveel zeg maar, die eraf gaan als dat er bijkomen. Ja. Dus ja, dat niveau blijft een beetje op hetzelfde. En voorheen kwamen er altijd nog steeds meer mensen bij dan dat er vertrokken.
Ja. Ja. Ingrid, jij behartigt de belangen van de ondernemers. Wat zie jij bij je achterban?
Nou, ik herken dat natuurlijk. Zowel natuurlijk de prognoses waar Michael het net over had, maar ook natuurlijk gewoon in de dagelijkse praktijk van werkgevers dat de arbeidsmarktkrapte eigenlijk hun probleem nummer één is. Ze kunnen de mensen gewoon niet vinden en dat geldt zeker natuurlijk in een aantal sectoren. Met name technici zijn extreem moeilijk te vinden. En natuurlijk ook in de zorg is het een heel groot issue. En iedereen ziet ook wel dat dat blijft. Zoals DNB ook zeg maar, heeft in kaart gebracht.
Nou ja, misschien zelfs alleen maar groter wordt dat probleem. Hè?
Alleen maar groter wordt zeker. Natuurlijk omdat zeg maar de maatschappelijke discussies over migratie ook niet van de lucht zijn. Of hoe zeg je dat? Dus dat is gewoon, laten we zeggen, minder populair geworden. Dus dat is ook geen oplossing.
Lopen we dan vast?
Nou, natuurlijk hebben we een groot risico dat we vastlopen. Sterker nog, dat is natuurlijk al aan het gebeuren. Ja. Je ziet het met name natuurlijk in de publieke sectoren. Te weinig leerkrachten, te weinig verpleegkundigen, te weinig huisartsen. Maar ook bijvoorbeeld, ik sprak laatst, ik denk dat ik dat wel hier ook zo mag zeggen, de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Die zegt, ja, weet je, mijn monteurs die gaan massaal met pensioen binnenkort. Dus ja, weet je, waar halen we die mensen vandaan? Dus zeker ook in dat soort sectoren waar je eigenlijk moet leveren. Kijk, een gewone ondernemer, die kan doen, dat is allemaal niet goed voor onze economie, komen straks toch ongetwijfeld wel op. Maar die kan nog denken, ja, als ik het personeel niet heb, ga ik dat product of die dienst ook niet aanbieden. Dan maar minder klanten. Alleen dat geldt voor publieke voorzieningen natuurlijk niet.
Nee, weet je,
ja, de bedden in het ziekenhuis, die moeten verzorgd worden. De treinen moeten gereden worden. Dus dat zijn, ik zou maar zeggen, capaciteits vraagstukken. Ja, als die mensen er niet zijn, dan houdt het echt op. Dus ik denk dat een van de dingen is dat een nieuw kabinet, en zeker nou ja, voor inderdaad die overheidsuitvoeringsorganisaties, noem ik ze maar eventjes, de verwachtingen van Nederland zal moeten gaan managen. Dat het, ja, zeker als we geen migratie willen. Nou, productiviteit komen we denk ik zo wel over te spreken, productiviteitsverhoging. Maar dat we ja, de tering naar de nering zullen moeten gaan zetten. Ja.
Maar is dat niet ook een stukje mismatch? Want we zijn steeds hoger opgeleid in Nederland, waardoor we gewoon geen praktisch geschoolde mensen meer hebben bijna in Nederland, volgens mij.
Nou, er moet absoluut een herwaardering plaatsvinden van het beroepsonderwijs. Met name ook het mbo. Met name zit er heel veel tekort op het mbo niveau 3 en 4. Dus zeg maar de hogere mbo niveaus, om het zomaar te noemen. Maar het is niet zo dat als we heel veel academen zeg maar weten om te scholen, bij wijze van spreken, of heel veel scholieren van nu weten om te krijgen naar het mbo, dat we het daarmee oplossen. Absoluut niet, onmogelijk.
Er zijn dus eigenlijk gewoon te weinig mensen.
Ja, oneerbiedig zou je kunnen zeggen, er zijn te weinig Nederlandertjes geboren de afgelopen jaren. De productiviteit is extreem laag geweest. Dat is echt heel zorgelijk. En ja, we willen ook geen, of in ieder geval niet te veel migranten meer. Dus in ieder geval het maatschappelijk sentiment. Ja. Dus we hebben een groot issue.
Ja, die arbeidsproductiviteit, Michael. Ja, je zou zeggen, het is niet een heel ingewikkeld woord. Want we weten wel wat dat is. Hè? Wat breng ik nou eigenlijk voort, hè, als werknemer, om maar heel simpel te zeggen. Maar die stagneert. Hoe kan dat nou eigenlijk?
Dat is een grote economische vraag. Die hebben we ook zelf niet kunnen beantwoorden. Er zijn al verschillende hypotheses over wat dat heeft kunnen drijven. Maar ik denk het is wel belangrijk om te weten. In Nederland zijn we wel heel productief hoor. Een productief volkje. Dus het niveau ligt heel hoog.
Ja, ja.
Alleen we zien net als in andere landen dat de groei, dus de mate waarin we elk jaar weer net iets handiger en slimmer kunnen werken. Dat afneemt, ondanks allerlei digitalisering en dergelijke.
Je zou verwachten met AI en andere ontwikkelingen dat het juist weer zou gaan stijgen. Zeg maar.
Ja, nee, klopt. Dat is ook zeker een kans, maar ook tegelijkertijd onzeker.
Ingrid, hoe zie jij dat?
Nou, productiviteitsverhoging door nieuwe technologie, met name AI natuurlijk, maar ook automatisering, robotisering. Dat moet echt het verschil gaan maken als het gaat over productiviteit. En hopelijk ook een doorbraak, zoals Michael dat net beschrijft. Hè, dat het eindelijk weer, dat we fundamenteel iets beter gaan doen op het gebied van productiviteit. En ik zie daar ook wel kansen. Dus ik zie daar wat dat betreft echt de kansen van AI. Het is zodanig disruptief. Ik denk dat je de komende jaren toch ook wel veel ontslagen gaat zien in alle eerlijkheid. Van toch taken die echt letterlijk overgenomen worden door AI. Werk dat verdwijnt. Op een hele krappe arbeidsmarkt is dat overigens niet zo erg. Hè. Ik bedoel, voor de individuele mensen is dat natuurlijk heel vervelend. Die moet goed geholpen worden naar een andere baan. Maar eventjes voor de arbeidsmarkt en de economie van Nederland is dat niet verkeerd. Dus AI is wat dat betreft ook wel echt een enorme kans. En dat hoor ik ook wel echt terug ook van werkgevers. Dat ze dat zien en dat het aan het gebeuren is. Om een voorbeeld te geven uit mijn oude werk is een monteur die op een gegeven moment een storing op het elektriciteitsnet moet opzoeken. Ja, die moet of moest, ik weet niet helemaal hoe ver ze zijn met de implementatie van de AI, maar die kon een uur bezig zijn met het vinden van waar onder de grond in de elektriciteitskabel zit eigenlijk de storing. Maar met AI op basis van alle data van het elektriciteitsnet kan er al aan de monteur aangegeven worden, daar zit hij. Ja, daar moet je de grond gaan opengraven.
Om dat het maar zo te zeggen.
Dat kan maar zo een uur schelen in het oplossen van een storing. Ook in de zorg, dat hoor ik in ieder geval van de grote bedrijven die met AI bezig zijn. Die ook in de zorg onder andere helpen. Die zeggen, goh, voor het eerst eigenlijk ever merken wij dat zorgbestuurders een technologische ontwikkeling echt ook zien als potentiële doorbraak om te helpen in de productiviteit.
Ja, ja.
Ongelooflijk belangrijk, want aan de kant van onze publieke voorzieningen in Nederland, dus het onderwijs, de zorg, überhaupt uitvoeringsorganisaties en alle ambtenaren, is de productiviteit niet eens meer heel langzaam gestegen, maar die is zelfs gedaald afgelopen jaren met 9%. Dus daar is de uitdaging om de productiviteit te verhogen ook echt enorm groot. Maar biedt AI en als robotisering et cetera ook enorme kansen.
Ja. Michael, zie jij nog meer nadelige effecten van de arbeidskrapte?
De arbeidsmarktkrapte, dat is niet een absoluut gegeven. De economie zal zich aanpassen. Ik kan de vraag naar arbeid op verschillende manieren verminderen, het aanbod verhogen, de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod verbeteren. Maar die aanpassingen kunnen traag gaan of te lang duren. En in die tussentijd kan dat wel nadelige effecten hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld inderdaad aan een hogere werkdruk. Sjerre heeft daar vorig jaar in een advies over krapte in publieke sectoren. Dat ook als een van de belangrijke nadelige effecten van krapte benoemd.
Hè. Dus de sociaal-economische raad.
De sociaal-economische raad.
Adviseert.
Ja. En ik denk in de praktijk eigenlijk dat we allemaal wel voorbeelden om ons heen kennen waarin dat gebeurt. Hè. Als collega's gewoon uitvallen. Dat je net wat harder moet gaan lopen om toch te zorgen dat je met net iets minder mensen toch hetzelfde voor elkaar krijgt. Ja, en zolang de krapte aanhoudt en lang duurt voordat de economie zich aanpast, komt dat veel vaker voor. En dat kan uiteindelijk weer een extra tot extra uitval leiden. En dan vergroot je het probleem alleen maar. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
Ja, dus eigenlijk schuurt dat een beetje. Dus aan de ene kant wil je de productiviteit laten stijgen, maar aan de andere kant wil je niet je werknemers overbelasten.
Ja, dus dat zou niet moeten komen inderdaad door mensen echt op hun tenen te laten lopen.
Ja.
Voordat we naar de oplossingen gaan, nog één vraag aan jou. Ik moet even terugdenken aan wat je net zei over de treinen, Ingrid. Je kan ook een concurrentie krijgen tussen het bedrijfsleven en de overheid.
Zeker.
Als het gaat om mensen in dienst te nemen. En misschien Zeker. Heeft het bedrijfsleven dan wel een voordeel dat ze meer betalen of zo.
Zeker, dat is ook, het is al aan het gebeuren. En de verschuiving is overigens van de private sector naar de overheid.
Andersom.
Dus het aantal mensen dat bij de overheid werkt, neemt toe. Mm-hmm. Ten opzichte van de private sector.
Hoe kan dat?
Dat is uiteindelijk natuurlijk geen... hoe kan dat, heb ik niet direct antwoord op. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk geen goed nieuws. Hè? Want los van de enorme toegevoegde waarde in maatschappelijke zin die natuurlijk onze overheid biedt, wordt daarmee geen geld verdiend. Om het maar even heel plat te zeggen. Want dat gebeurt in de private sector. Dus op zich is dat geen goed nieuws. Kan een relatie hebben met die afnemende productiviteit aan de kant van de overheid. Hè? Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Kijk, als het gaat om oplossingen, dan is natuurlijk aan de ene kant moeten we zorgen dat we het werk met minder mensen kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld door productiviteitsverhoging, hadden we het net over. AI, robotisering, automatisering. Overigens is daar ook nog een oplossing, de regeldruk. Want er wordt steeds meer van mensen verwacht en van huisartsen en verpleegkundigen weten we het. Maar het gaat inmiddels ook over de bestuurders van een shovel, om maar wat te noemen.
Ja, je moet allerlei formulieren invullen.
Precies, heel veel tijd kwijt zijn met inderdaad administratieve dingen. Mm-hmm. Ik hoorde laatst over inderdaad een shovel machinist die inmiddels ongeveer een dag in de week daaraan kwijt is. Mm-hmm. Daar zit natuurlijk een enorm vraagstuk ook, een enorm mogelijke oplossing. Plus, de regelgeving tsunami is zodanig geweest de afgelopen jaren dat bijvoorbeeld ook steeds meer ondernemers, werkgevers ook compliance officers in dienst nemen. Dus dat zijn gewoon mensen die van de arbeidsmarkt gehaald worden, alleen maar om te controleren of het bedrijf zich aan de regels houdt. Nou, hetzelfde zie je bij de banken. 15.000 mensen zijn daar bezig met het controleren van het witwassen. Overigens, daar kan AI een enorme oplossing zijn. Nou, zal ik het toch zeggen dat de Nederlandse bank dat nog niet goed vindt? Maar goed, zodra dat toegestaan wordt, komen daar 15.000 mensen vrij oneerbiedig gezegd. Maar goed, dus zorgen dat we minder mensen nodig hebben voor het werk is natuurlijk een van de oplossingen. Aan de andere kant is natuurlijk toch ook zorgen dat we meer mensen aan het werk krijgen of meer mensen meer gaan werken.
Ja. Michael, de oplossingen zoals jij die ziet, het is niet van vandaag op morgen, want je zei het in het begin al. Hè, we hebben nu mogelijkerwijs binnenkort een nieuw kabinet, maar het zullen de kabinetten zijn die het moeten oplossen. Zie jij richtingen?
Jazeker, meerdere zelfs, zoals we in onze analyse schetsen. Er zijn langs die kanalen van vraag en aanbod en aansluiting ertussen eigenlijk allerlei mechanismen, knoppen. Klinkt alsof je er echt naar kan draaien. Dat is niet zo, maar in ieder geval manieren zeg maar, waarop de economie zich aanpast. Ik denk dat er heel veel aandacht is voor, misschien wel te veel aandacht is voor oplossingen die bij het verhogen van het arbeidsaanbod liggen. We werken in Nederland eigenlijk allemaal best wel veel.
Ja.
Driekwart van de mensen tussen de 15 en 75 jaar heeft betaald werk.
Het heeft geen zin om de AOW-leeftijd nog verder te verhogen.
Dat helpt altijd. De vraag is of we dat zeg maar willen met z'n allen. En
hij moet in ieder geval niet weer terug naar beneden, zoals links en rechts in de politiek ook ter sprake komt.
Precies. goed, daar zit zeker. Er kan altijd wel wat, maar dan moet je niet. Ik geloof niet, zeg maar, dat daar de grote klappers nog gemaakt kan worden. Dus ik kijk eigenlijk meer naar aan de kant van de vraag. En dan komt het inderdaad het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Daarmee verlaag je de vraag naar personeel ook. En dat zit in machines, dus technologische innovatie, maar ook sociale innovatie. Het gaat over hoe we het werk geregeld hebben. Dan herken ik ook wat Ingrid zegt. Hè. Kijk eens goed naar alle taken die we of verplicht of gewoon als werkgever gewoon ooit bedacht hebben van dit zijn dingen die we willen doen en zo regelen we het. Nou, neem dat gewoon kritisch onder de loep. Hè. Zijn we niet ook dingen aan het doen die eigenlijk niet hoeven? En dat is een manier. En ook waar we ook in het rapport ook wel voor oproepen. Denk ook eens goed na over wat de overheid nu aan wet en regelgeving heeft. Zowel rapportages, maar ook fiscale regelingen die bedoeld, onbedoeld, ook de structuur van de Nederlandse economie bepalen. En kijk eens van, nou, staan daar alle zijnen de goede kant op en zijn we niet onbedoeld bepaalde transities aan het tegenhouden?
Ja.
Voordat we verder gaan, gaan we eerst weer even overschakelen naar Parijs. Want daar zit nog steeds onze presentatrice, moet ik eigenlijk zeggen, Isabel. Maar ze is nog steeds onze verslaggever. Want ze is daar voor het werk bij over duurzaamheid. Maar ik ben ook benieuwd naar hoe ziet de arbeidsmarkt in Frankrijk er nou eigenlijk uit?
Hey Ruud. Hier in Frankrijk, op de Franse arbeidsmarkt, spelen eigenlijk net andere ontwikkelingen. Zo ligt het werkloosheidscijfer in Frankrijk nu rond de 7,5%. En dat is historisch gezien voor Frankrijk een laag cijfer. Maar in vergelijking met Nederland ligt het eigenlijk best hoog. En dat komt omdat de Franse arbeidsmarkt er anders uitziet dan die in Nederland.
Oké, maar wat voor manier dan?
Nou, allereerst is bijvoorbeeld hier in Frankrijk het aantal uren dat mensen gemiddeld bereid zijn te werken hoger dan in Nederland. Het is hier bijvoorbeeld veel minder gebruikelijk dat vrouwen parttime werken.
Ja.
En volgens het Franse Bureau van Statistiek ligt de deelnemingsgraad van Franse vrouwen met 71% bijna gelijk aan dat van Franse mannen met 76%.
Dus echt anders dan in Nederland.
Ja, dat klopt. En daar komt dan ook nog bij dat hier onlangs grote pensioenhervormingen zijn doorgevoerd, waardoor de pensioengerechtigde leeftijd langzaam zal stijgen.
Ja, ja.
En ook hierdoor wordt vanaf het eerste kwartaal van 2024 verwacht dat er per kwartaal 40.000 arbeidskrachten op de markt bijkomen. Ja, in Frankrijk spelen dus net andere ontwikkelingen.
Oké, ja, dat klinkt inderdaad anders, Isabel, dan wat het hier in Nederland is. En over de Nederlandse situatie, ja, dan gaan we weer verder praten met de gast aan tafel. Merci. Ingrid, voordat we naar Berlijn gaan, waar Vera zit. Blijkbaar werken vrouwen meer in Frankrijk dan wellicht in Nederland. Is dat ook nog een mogelijkheid?
Absoluut. In Nederland werken vrouwen natuurlijk, er werken wel veel vrouwen, maar ze werken niet zoveel. Dus niet zoveel uren per week. Nou, los van alle andere dingen die je daarover kan zeggen, die mij als vrouw ook aan het hart gaan, maar die ik nu even achterwege zal laten, ligt daar natuurlijk absoluut een kans. Hè. Er is wel eens berekend ook dat bijvoorbeeld alle problemen in de zorg zijn opgelost op het moment dat iedereen die er werkt 2 uur per week meer zou gaan werken. En over die bereidheid is er ook wel. Blijkt ook uit onderzoek. Nou, moeten we het misschien zo nog even over hebben wat daar dan de bottlenecks zijn. Maar het is absoluut zo dat Nederland zou kunnen helpen.
Maar je ziet vaak dat mensen gewoon niet meer willen werken omdat het gewoon niet loont.
Precies. Nou, dat is, als we het er dan toch over hebben, ja. met plezier. Ja. Althans, over dat fenomeen heb ik helemaal geen plezier. Want het is inderdaad zo. En dat geldt zowel voor mensen die nu in een uitkering zitten, die gaan werken, dat gewoon niet loont. Dat ze er sterker nog zelfs op achteruit gaan vaak. Dat heeft te maken met ons belastingstelsel en ook met de toeslagen die we in Nederland kennen. Maar ook als je wel aan het werk bent en een paar uren meer wilt gaan werken, dat heel vaak zo is dat niet of nauwelijks loont. En dat is natuurlijk een groot probleem als je graag zou willen dat meer mensen aan het werk gaan, wat we nodig hebben uiteindelijk om onze welvaart te behouden. Maar ook, want ik vind er nog iets fundamenteel mis mee, ook vooral van die mensen die nu in een uitkering zitten. Dat zijn natuurlijk mensen die het niet breed hebben. Maar dat je, doordat je er niet beter op wordt als je aan het werk gaat, houden wij mensen gevangen in, laten we het zeggen, armoede. Dat vind ik zo fundamenteel verkeerd in een samenleving. Dat je niet meer door je handen uit de mouwen te steken jezelf in een betere financiële positie kunt krijgen. Terwijl als je bijvoorbeeld werkt, dat is ook natuurlijk uit onderzoek aangetoond, dan ben je gelukkiger en gezonder. En dat onthouden wij mensen in Nederland. Ik vind dat zo fundamenteel verkeerd in onze samenleving. Daar moet echt iets aan gebeuren. Meer werken of gaan werken moet lonen.
Voordat we verder praten gaan we eerst naar Berlijn. Want daar zit Vera, onze tweede verslaggever. Vera, ik ben benieuwd hoe het in Duitsland is. En ik weet dat daar ook een discussie is over arbeidsmigratie. Hallo Vera.
Ha Ruud, goed je weer te spreken.
Kan je mij vertellen, is er nou in Duitsland ook een groot tekort aan arbeidskrachten?
Absoluut. Wat ik hier zie en lees is dat er hier echt heel veel vacatures zijn. Dus dat er ook echt wel ruimte is voor arbeidsmigranten. Ik heb gelezen in een studie van het instituut voor Wirtschaft Fortune dat het tekort aan arbeidskrachten in Duitsland nu een recordhoogte heeft bereikt. En ja, Duitsland heeft gewoon dringend arbeidsmigranten nodig om de meer dan 630.000 banen op te vullen die in dit hele land eigenlijk vrij zijn. Er wordt gewoon gezocht naar mensen.
En waar leidt dat dan toe? Zie je bijvoorbeeld dat mensen protesteren om meer loon te krijgen? Want als ze denken van ja, er zijn toch banen zat, doe mij dan maar meer loon.
Ja, je ziet ook zeker stakingen hier in Berlijn. Toevallig is er net een staking van 6 dagen van het openbaar vervoer. Maar deze heeft niet zozeer te maken met hogere lonen, maar meer met werkdruk. En hierbij gaat het dan meer om betere voorwaarden op het gebied van vakantiedagen en nachtdiensten. Ja. Bij andere stakingen zie je wel dat er wat meer loon wordt gevraagd. Zeker gezien de inflatie, dus de hogere levenskosten. Ja, en dan zijn stakingen wel een middel om dat voor elkaar proberen te krijgen.
Zie jij nou ook om je heen dat mensen uit het buitenland werk zoeken in Duitsland en dat ook vinden?
Ja, ik zie dat wel. Ik ga naar een spraakcafé omdat ik het leuk vind om Duits te praten. En hier spreek ik ook migranten en vluchtelingen. En sommigen zijn ook echt hierheen gekomen op zoek naar werk.
Moeten ze bijvoorbeeld goed Duits kunnen praten?
Ja, soms wordt er wel specifiek in vacatures gevraagd om B2-niveau van Duits. Dus dan moet je wel aardig kunnen redden in het Duits. En ja, daar zijn wel mensen die daarmee mee worstelen. En dus komen die ook naar het spraakcafé om Duits te oefenen. Maar dit is lang niet bij alle banen zo. Soms is het wel een uitdaging voor mensen die hier graag willen werken, om ook daadwerkelijk aan het werk te kunnen.
Dankjewel Vera. Nou, daar zijn we weer wat wijzer van geworden hoe het in Berlijn is.
Tjus!
Michael, als ik dat nou zo hoor, hè, dan hoor ik migratie. Jullie hadden het eerder over de arbeidsproductiviteit, minder regels. Ja, het lijkt erop alsof er een heel pakket moet komen om dit probleem op te lossen. Zie ik dat goed?
Zeker, er is geen wondermiddel zeg maar, waarmee we de krapte op korte of lange termijn zeg maar, in één keer kunnen oplossen. Dus dat zal vanuit vele hoeken en kanten moeten komen. Er zijn wat meer mensen die de arbeidsmarkt opkomen en die hogere arbeidsproductiviteit, misschien wel het belangrijkst. En dus ook wat ik eerder al aangaf, veranderingen in de vraag. Maar wat ik ook wel merk in de reacties uit Parijs en uit Berlijn, en wat Ingrid net naast me zei, is dat er ook wel een aantal frames zijn die heel erg sterk geworteld zijn. Zeg maar hier aan praattafels en in de media. En misschien ook in hogere politieke kringen waar ik zelf niet in verkeer. Maar dat herken ik eigenlijk niet onder economen. En als we naar de cijfers kijken, en dat zijn dingen inderdaad als dat Nederlandse vrouwen weinig werken of dat we in Nederland weinig werken. Het gemiddeld aantal gewerkte uren per werkende ligt misschien laag, maar als je kijkt door de hoge participatie naar het gemiddeld aantal gewerkte uren per hoofd van de bevolking, streven we vele Europese landen voorbij, hoger dan het Europese gemiddelde. Oh, okay. Ik zou moeten nakijken of we dan toch nog achter Frankrijk bungelen, maar ik had de indruk dat we daar ook Nederlanders ook meer werken dan Fransen.
Maar is het nog steeds een oplossing als die al, hè, de vele Nederlanders die al werken, iets meer gaan werken?
Zeker, maar naast natuurlijk betaald werk is er mantelzorg. Mensen waarderen vrije tijd, scholen. Ik moet zo direct namelijk ook op tijd naar huis om mijn kinderen om 12 uur in Utrecht op te halen op schoolplein. Weet je, er worden ook andere dingen gevraagd, dus dat is een sterk frame. Wat betreft zeg maar het lonen, dat werk moet lonen. Nou heb je de indruk als je de krant leest dat voor elke extra euro die je verdient dat er 80% of 90% belasting over gaat. Dat hebben we ook aan mensen gevraagd. Dat is jullie perceptie daarvan. Vorig jaar onderzocht. En dan merk je dat mensen gemiddeld denken dat ze ongeveer van elke extra euro die ze verdienen, dus daar 40, 45 cent aan belasting aan betalen. Dat is min of meer ergens tussen de eerste en de tweede schijf van ons belastingssysteem. Dus ja, is dat nou echt een bottleneck? Hè? Is die perceptie, is die er echt? Of bedenken wij deze perceptie hier aan deze tafels? Dus ik heb de indruk zeg maar dat het idee zeg maar dat werken niet loont niet zo sterk is als dat we soms roepen. Dat neemt niet weg zeg maar dat het belastingstelsel flink aangepakt moet worden. En nou, daar zijn zogenaamde bouwstenenrapporten voor, ambtelijke rapporten, waar DNB ook een bijdrage aan heeft geleverd. En daar kaarten we de problematiek die Ingrid schetsen met het huidige belastingstelsel en ook voor de bijstandsgerechtigden en die marginale drukdrempel worden daarin aangekaart en er worden ook oplossingen voor aangegeven.
Ja.
Migratie, hoe kijk jij daar tegenaan, Ingrid? Het werd net al genoemd door Vera. Het is natuurlijk best wel een gevoelig onderwerp in Nederland. Klaas Knot heeft er ook iets over gezegd. Hè, dat hij zegt, kijk nou vooral naar sectoren waar ook hoogopgeleide mensen uit het buitenland een toegevoegde waarde hebben. En kijk nou ook naar sectoren waar mensen bijvoorbeeld onderbetaald worden die uit het buitenland komen. Hè, misschien zelfs onder het minimumloon, wat we helemaal niet willen. Hoe kijk jij hier tegenaan?
Ja, wat je ziet in Nederland is dat het migratieonderwerp alles wordt op één hoop gegooid. Dus internationale studenten, arbeidsmigranten van binnen de EU, zowel voor hoge als voor lage lonen, asiel, kenniswerkers van buiten de Europese Unie. En dat maakt het ook heel complex en dat maakt ook het risico dat er verkeerde beslissingen genomen gaan worden, dat er aan de verkeerde knoppen gedraaid gaat worden, zal ik maar zeggen. Dus als het gaat over migratie, dan hebben we de hoogopgeleide kenniswerkers van binnen en van buiten de Europese Unie. Zeker aan de kant van beta, dus van de beta, nou, noem het even zorg, techniek, tech, extreem hard nodig. Juist ook als je toe wil naar zeg maar een hoge toegevoegde waarde-economie. Dat is natuurlijk wat we moeten proberen te doen als land. Dat we zeggen, goh, met die steeds minder mensen die uiteindelijk eigenlijk steeds meer geld moeten verdienen om de publieke voorzieningen overeind te houden, zul je dus moeten zorgen dat je per werknemer relatief veel geld verdient, om het maar even zo heel plat te zeggen. Dus we moeten naar zo'n hoge toegevoegde waarde-economie. Dat kan niet, is uitgesloten dat je dat zou doen zonder die hoogopgeleide kenniswerkers van binnen de EU en van buiten de EU, maar in ieder geval van buiten Nederland. Dus dat moet in stand blijven. Tweede is dat, en dat doet Duitsland ontzettend goed. Duitsland heeft echt ook een visie en een beleid op arbeidsmigratie, zeker ook van vakkrachten. Dus we hadden het al in deze podcast over mbo'ers en dan met name in de tekortsectoren. Dus noem eventjes elektrotechnici, verpleegkundigen. Daar heeft Duitsland een systeem opgezet waarin ze van tevoren zeggen, goh, we hebben eigenlijk zoveel mensen nodig dit jaar. Nou, ik zal het verder niet over uitweiden, maar dan hebben ze helemaal geregeld hoe die mensen naar Duitsland komen, dat ze Duits leren, et cetera. Dat doet Duitsland ongelooflijk goed. Daar kan Nederland echt iets van leren. Sterker nog, dat moet gekopieerd worden. En verder zul je zeg maar op die plekken, en ik heb het even niet over asiel, maar echt over arbeidsmigratie, waar het gaat om lage lonen en er uitwassen zijn. Overigens, er wordt gedaan in Nederland alsof er alleen maar uitwassen zijn. Hè? Alsof elke arbeidsmigrant onder het minimumloon wordt betaald en onder de brug slaapt. Dat is niet waar. In 5 van de 6 gevallen is het gewoon allemaal keurig op orde. Neemt niet weg dat die 1 op de 6 gevallen waar het niet in orde is en waar het vaak ook overlast geeft aan omwonenden, dat moet echt met wortel en tak uitgeroeid worden. Nou, daar heeft Emiel Roemer hele goede adviezen over gegeven. Die moeten gewoon geïmplementeerd worden en er moet streng gehandhaafd worden.
We hebben een hoop onderwerpen langs horen komen die ook in de richting van een oplossing wijzen. Weet jullie wat bij mij nou naar boven komt? We hadden ooit het akkoord van Wassenaar. Hè? En dat was bedoeld om, het was een grote crisis en er moest het een en ander gebeuren om de economie weer op orde te krijgen. Je zou bijna denken dat het nieuwe kabinet ook met een aantal spelers in Nederland, ik denk aan VNO-NCW van jou Ingrid, maar ook de vakbonden, maar ook de Sociaal-Economische Raad, een hoop denkkracht ook, dat je ook tot een lijn komt om te voorkomen dat we over 5 à 10 jaar tot de conclusie komen, jongens, we lopen helemaal vast. Is dat een gekke gedachte?
Nee, zeker niet. Sterker nog, over 5 of 10 jaar, we lopen nu al helemaal vast. En wij vinden al 2 jaar dat zo'n akkoord er zou moeten komen. Wij staan daar absoluut voor open.
Michael?
Ja, ik denk dat wij dat hier vanuit de bank ook eigenlijk wel mee eens zijn. En ik denk, Ingrid en ik hebben allebei verschillende rapporten, ambtelijke rapporten genoemd. En ja, er is heel veel denkwerk al verricht. En het is ook op een gegeven moment de kwestie inderdaad van bepaalde dingen implementeren. Maar elke verandering, en of het dan gaat over een nieuw belastingstelsel, of het aanpakken van excessen rondom arbeidsmigratie. Dat brengt ook verliezers en winnaars tegelijkertijd met zich mee. En ja, daar zijn we in Nederland dan eigenlijk niet zo goed in om dan grote stappen te zetten en daar overheen te stappen. Maar ja, die pijn die wordt wel steeds groter en nijponder. En hoe langer je wacht, hoe groter op een gegeven moment de groep verliezers en wordt. En hoe nog pijnlijker die veranderingen worden.
Ik vond het wel mooi, een van mijn voorgangers zei laatst tegen mij: Nederland is altijd er heel goed in geweest om fatsoenlijk om te gaan met de verliezers. En dat moet nu weer. Ik vond dat wel eigenlijk heel mooi gezegd. En dat is ook denk ik waar we voor staan. Dat is overigens ook een van de redenen waarom, terwijl er wel eens discussie over is, waarom ik het terecht vind bijvoorbeeld dat we boeren die noodgedwongen moeten stoppen of hun bedrijfsvoering aanpassen, dat we die financieel ook helpen.
Ja. Nou, dat is inderdaad een mooi einde volgens mij van de podcast-serie. Want jullie komen eigenlijk op het punt waar we ooit mee begonnen zijn, Karima. Namelijk, er moeten knopen worden doorgehaakt. Want als je ze niet doorhaakt, dan zijn we misschien wel met z'n allen straks de verliezer. En dat is wat we al helemaal niet willen. En dat geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt. Ik wil jullie graag bedanken voor de aanwezigheid.
Ja, dank jullie wel.
Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
En ik ben benieuwd wat het nieuwe kabinet gaat doen. En wie weet kunnen we over een paar jaar terugluisteren naar deze podcast en kijken of er inderdaad iets van is opgepikt. Dankjewel.